Goedemorgen gemeente en gasten. Weten u en jou en ook degene die nu of later deze dienst met ons meebeleven, van harte welkom. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing vanmorgen is uit Jesaja 53 en het gehele hoofdstuk. Het thema van de preek is waarom Jezus sterven moet. Dan zijn er nog een aantal mededelingen namens de kerkenraad. De verkiezing voor ambtsdragers. De kerkenraad heeft ter vervulling van de twee nog openstaande vacatures voor ouderling de volgende vier broeders gekandideerd. Hubert Maljaars, Rutger Bogaert, Edwin Boonstoppel en Johan den Breeën. Op biddag, DV woensdag 13 maart, zal de verkiezing plaatsvinden. 'S Middags zal er na de middagdienst weer een stembureau zijn ingericht. 'S Avonds wordt er na afloop van de dienst een stemmingsvergadering gehouden. Ook bestaat er weer de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Verdere informatie over de verkiezingen kunt u lezen op de zondagsbrief. Koffie drinken. Vandaag is het de eerste zondag van de maand en is er na de dienst weer de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De koffie of thee staat voor u klaar en voor de kinderen is er limonade. En hiervoor wordt u allen hartelijk uitgenodigd. Dan is er dinsdagavond weer de mogelijkheid van 7 tot 7:30 om de collectemunten te kopen. Dan de collecte. De fysieke collecte in de dienst wordt gehouden voor de slotgang, zang en is vandaag bestemd voor stichting Het Inloophuis De Zevensprong. Als diaconie ondersteunen wij financieel deze stichting. Het Inloophuis biedt in Veenendaal aan kwetsbare mensen een ruimte voor ontmoeting en een goed gesprek in een huiselijke sfeer. Het is ook een plek waar ze even een moment van rust kunnen vinden. Voor nadere informatie verwijzen we u naar de zondagsbrief en een gift kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. De zogenaamde bankcollecte is er voor de vaste kosten van de kerk. Deze graag maandelijks overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. We gaan nu een psalmvers zingen die een deel van de kinderen de afgelopen week op school hebben geleerd. En dat is de bekende psalm 75, vers 1. En namens de kerkenraad wensen we u en jou een gezegende dienst. Thank you.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 31, daarvan het eerste, het tweede en ook het vijfde vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Hij laat mij nooit beschaamd van uw troon teruggekeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. Een gebed om de hulp en de genade en de zegen van de Heren. Psalm 31, vers 1, 2 en 5. Wij luisteren naar de wet van de Heere, dat wij onze zonde en ook onze schuld, wat wij tekortschieten tegenover hem, zouden leren kennen en ook belijden voor hem. We mogen vanmorgen ook horen over de genade die er in de Heer Jezus Christus is. Hij wil onze gerechtigheid zijn. We zingen daarna uit Psalm 32 en daarvan het derde vers, waarin we ook schuldbelijdenis mogen doen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten wij eerst de Heere bidden om zijn zegen bij de opening van het woord van deze morgen. Wij willen in onze dankzegging danken, samen met onze broeder Johan de Roos van Noorderkroon 70, dat hij afgelopen vrijdag een operatie heeft ondergaan, een risicovolle operatie aan zijn halsslagader, maar dat deze operatie ook goed mocht verlopen. En hij verblijft op dit moment nog in het ziekenhuis in Ede. Maar als alles goed blijft gaan, zal hij spoedig huiswaarts mogen keren. En we willen ook in onze voorbeden denken aan de broeders die opnieuw gekandideerd werden voor het ambt van ouderling. Laten wij bidden en ook danken. Heere onze God, getrouwe hemelse Vader. Wij zijn hier als uw gemeente samengekomen. In dit moment dat u ons geeft, dat wij mogen heiligen tot uw eer, tot de dienst aan uw naam. En wat is het een voorrecht, Heere, dat wij hier in alle rust en vrede samen kunnen zijn. Heere, dat is op heel wat plaatsen ook anders. Wij willen u bidden, Heere, voor die kerken, ook in Europa, die niet samen kunnen komen, of die dat doen onder de dreiging van oorlog. Wij denken aan onze broeders en zusters in Oekraïne. Heere, wij bidden u of u hen nabij wil zijn. Of u ze wil ondersteunen, Heere, met uw heilrijke rechterhand, de kerken daar. Wanneer ze ook zien hoe velen uit hun midden aan het front sneuvelen. Of hoe anderen juist ook gevlucht zijn. En de kerken daar dan ook in nood zijn. Heere, wij bidden u voor hen. Of u ze wil ondersteunen. En wilt u een einde maken aan de oorlog die daar woedt. En geef dat in deze moeilijke omstandigheden hun getuigenis juist mag klinken. En Heer, als wij dan in alle vrijheid en rust mogen samenkomen vanmorgen, dan bidden wij u om uw zegen bij de opening van uw woord. Heer, het is vanmorgen vindenstijd. De tijd waarop u zoekt en vindt. Want dat gaat voorop, dat u zoekt en vindt. En dat wij dan ook u zoeken en vinden. En Heer, als we dan hier vanmorgen zijn en als we ook thuis de dienst meebeleven, nu of later, dan vindt u ons zoals we zijn. U vindt ons ook in onze zonde en schuld. Heere, wij moeten die zonde belijden aan u. Daartoe roept uw woord ons op. Daartoe worden we ook uitgenodigd. Maar wat is dat ook een voorrecht? Dat wij hier niet hoeven samenkomen als mensen die het zelf allemaal voor elkaar hebben gekregen. Maar dat u ons samenbrengt. Juist met alles wat er is. Met alles wat in het verleden ligt en wat we meedragen, een zondig verleden, met wat er ook in het heden is. Heere, we staan schuldig voor u. Wij zijn u verschuldigd dat wij met volkomen liefde u zouden dienen en onze naasten zouden liefhebben als onszelf. Maar wat schieten wij tekort, Heere, we moeten het belijden voor uw heilig aangezicht. Vergeeft u ons dat en verzoen onze zware schuld. En geef, Heere, dat we dat ook beleven. Dat dat maar niet klanken zijn die nu eenmaal uitgesproken moeten worden, maar dat we dat ook persoonlijk zo leren door uw Heilige Geest. Wie wij zijn voor uw aangezicht. En laat ons dan vanmorgen het evangelie van uw genade horen en geloven. Opdat de prediking van u, Heer Jezus, als de lijdende knecht ingang mag vinden in ons hart en in onze gedachten. En dat we ons daar voor het eerst of ook opnieuw aan mogen geven. Dat uw liefde ons te machtig zal worden. Heren, wij bidden u dat voor ons allemaal zoals we hier zijn en u kent ons. Ook in datgene wat we aan moeite en zorg met ons meedragen. U weet ook van ons verdriet en onze rouw. Wij bidden u, Heren, voor elkaar. Wij bidden u voor weduwen en weduwenaren, voor wezen. Heren, weest u hen nabij. Geef dat ze door u ondersteund worden in het verdriet dat soms zomaar opeens weer in volle hevigheid er kan zijn. Weest u met hen die ziek zijn en misschien ook al wel lange tijd ziek zijn. Heren, wilt u ze dragen en zegent u behandelingen als die worden gegeven. Wij danken u, Heren, dat onze broeder Johan de Roos een operatie onderging waar risico's aan verbonden waren, maar dat u dat gezegend heeft. En wij bidden u, Heren, of u wil geven dat de operatie ook het gewenste resultaat mag hebben. Weest u hem nabij en geef dat hij ook spoedig weer huiswaarts mag keren. Heren, wij willen u bidden voor de broeders die gekandideerd werden voor het ambt van ouderling. Heren, weest u hen nabij en wanneer de verkiezing zal plaatsvinden, wilt u dan door die verkiezing heen ook werken met uw Heilige Geest en twee broeders uit hen roepen tot het ambt. Heren, wij dragen dat ook aan u op. Wilt u zo het werk in onze gemeente ook voortgang laten vinden? Wij bidden u voor het werk van de kerkraad. We bidden u voor het werk van ouderlingen in de bezoeken die ze afleggen. In het volgaan van de gemeente. Heren, maak van hen ook goede voorbeelden voor de kudde. Wij bidden u voor het werk van de diaconie. Binnen het bijzonder ook voor Stichting Zevensprong, het inloophuis dat hier in Veenendaal mag zijn. Een plek waar mensen tot rust kunnen komen, waar ze ook anderen kunnen ontmoeten. Heren, vele mensen zijn eenzaam, ook dicht bij ons. Geef ons oog voor hen. Breng hen ons ook op ons pad en geef dat we zo met elkaar, ook als kerken samen, iets mogen betekenen. Want Heren, u heeft gezegd dat het niet goed is dat de mens alleen is. Heren, wij willen u bidden of u uw zegen wil geven aan alle die in en rondom deze dienst op dit moment een taak hebben en hun gaven mogen inzetten. Heren, u rust ons toe tot dienst aan u en ook aan elkaar. Zegent u dan degene die op de kinderen passen en ook de kinderen die daar zijn. Zegent u de leiding van de parel. Zegent u de organist en de koster. Zegent u de mensen van de techniek. Heren, alles wacht op u. Wilt u zo naar ons bidden horen? In de vergeving van onze zonden, Heren, want er is aan onze kant geen verdienste waarop wij zouden kunnen pleiten. Maar die is er wel in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons dan in zijn naam alleen. Amen. Jongens en meisjes, het gebeurde in Rusland meer dan 100 jaar geleden. In de tijd dat daar de christenen werden vervolgd. Een rij mensen was tegen de muur gezet. Allemaal mannen waren het. Waarom stonden ze daar? Nou, ze waren gevangen genomen omdat ze betrapt waren dat ze christen waren. Dat was aan hen te merken geweest. Ze hadden gebeden, ze hadden een Bijbel in huis. En die wilden ze niet wegdoen. En daarom, om alle christenen in Rusland schrik aan te jagen, waren deze mensen opgepakt. Er moest een voorbeeld worden gesteld. Zo vonden de soldaten. En daarom stonden ze daar, op een rij. En het vonnis luidde: iedere tiende man wordt doodgeschoten. Er stond ook een jongen in die rij. Hij was vreselijk bang. En toen hij hoorde dat de tiende uit de rij, elke tiende uit de rij, zou worden doodgeschoten, toen begon hij te tellen vanaf het begin. En al snel ontdekte hij dat hij daarbij hoorde. En hij begon te huilen van wanhoop en angst. Naast hem stond een grijze oude priester. Zeg maar een dominee in de kerk van Rusland. En hij zag de jongen huilen. En hij zag hoe bang die was. En opeens pakte hij hem bij de arm. En hij trok hem voor zich langs. En hij wisselde met hem van plaats. Nou was niet die jongen meer nummer 10, maar die oude grijze priester. En even later klonk het schot. En de priester stierf, terwijl de jongen naast hem werd gered. Jongens en meisjes, die Russische dominee, die priester, die stierf dus in plaats van die doodsbange jongen. Nou, dat is waar het nou ook over gaat in de dienst van morgen. En waar we ook over gaan lezen. Dat er iemand sterft in de plaats van een ander. En om wie gaat het dan? Het gaat om de Heer Jezus. Hij sterft in de plaats van jou en mij. Ja, maar wij moeten toch ook sterven, ja? Maar het sterven waar het hier over gaat is dat je eeuwig voor altijd sterft. Dat je nooit meer bij de Heere God zou mogen horen. Maar de Heer Jezus is in onze plaats gaan staan. Hij heeft met ons van plek geruild. En wie in hem gelooft, die mag leven. Want hij is gestorven aan het kruis op Golgotha. En heeft met ons van plaats gewisseld. Vanaf vandaag kunnen jullie daar ook over gaan lezen in het paaspakket. Als jullie dat hebben thuis, dan hebben jullie er misschien al wel wat mee gedaan. Tot nog toe waren de stukjes vooral voor de zondagen. Maar vanaf deze zondag is er voor elke dag een stukje. Dus ouders, pak dat op en breng uw kinderen zo gaandeweg naar Goede Vrijdag en Pasen. Daar heeft u zelf vast ook wat aan. Zullen we samen gaan lezen, gemeente, Jesaja 53 en daarna zingen uit Psalm 22, het eerste, het tiende en het twaalfde vers. Maar eerst dus Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtige zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. Na de preek zingen we uit Psalm 118, het 9e en het 10e vers. Psalm 118, 9 en 10. Wij luisteren naar Jesaja 53, en daarvan in het bijzonder vers 10. Een zeer rijk hoofdstuk. We letten voornamelijk op vers 10 van dat hoofdstuk. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. En het thema voor de preek is waarom Jezus sterven moet. We letten op het verlangen van de Vader, het offer van de Zoon en het werk van de Heilige Geest. Het verlangen van de Vader, het offer van de Zoon en het werk van de Heilige Geest. Gemeente, Jesaja 53 is een gevaarlijk hoofdstuk. Ik zeg u dat maar meteen even. Een hoofdstuk waar dynamiet in zit. Nou is dat in het hele evangelie zo. Romeinen 1 vers 16, daar zegt Paulus het al. Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Kracht, daar staat het woordje dynamis, dynamiet. Het evangelie is bij machte om alles op zijn kop te zetten. Het heeft de kracht om verlorenen te behouden. Om ongelovigen gelovig te maken. Om zondaren te reinigen. Om twijfelenden zekerheid te geven. Het heeft de macht om ons totaal te veranderen, te vernieuwen. En dat zit ook in dit hoofdstuk. Op zo'n manier dat in sommige orthodox-Joodse kringen Jesaja 53 een hoofdstuk is dat niet gelezen mag worden. Verboden toegang. Het wordt Joodse jongetjes verboden omdat het hen wellicht in verwarring zou kunnen brengen. Het wordt ook niet gelezen in de synagogedienst. Aan het eind van elke synagogedienst heb je een haftara-lezing. Dat wil zeggen een lezing vanuit de profetenboeken. En daar is een bepaald rooster voor. Maar in die roosters, die soms onderling per Joodse stroming wat kunnen verschillen, daar komt Jesaja 53 niet in voor. Een levensgevaarlijk hoofdstuk voor Joden. Want je zou als Joods jongetje toch maar eens de vraag stellen bij dit hoofdstuk, die ook die kamerheer, die minister uit Ethiopië er ooit bij stelde. U weet wel, we lezen erover in Handelingen 8, hoe hij naar Jeruzalem was gekomen om daar de God van Israël te aanbidden. En dan op de terugweg zit hij op zijn wagen en hij heeft een boekrol daar in Jeruzalem gekocht. En hij leest Jesaja. Jesaja 53. En dan is Filippus bij hem op de wagen geklommen, door God gestuurd. En dan leest die man, hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. En dan vraagt hij aan Filippus, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? Ja, stel dat een Joodse jongen die vraag zou stellen. Stel dat hij dan bij Jezus zou komen. Daarom, zo zeggen vele Joden, Jesaja 53 maar mijden. En niet alleen voor Joden, ook voor heidenen is het een gevaarlijk hoofdstuk. Want het woord van het kruis is voor Joden een struikelblok, maar voor de Grieken, de heidenen, een dwaasheid. Gemeente, dit gedeelte brengt ons bij de kern van het evangelie en je kunt het als dwaasheid ervaren vanmorgen. Dat Jezus sterven moet. En dat langs die weg, de weg van het lijden, een koning met een doornenkroon, dat langs die weg God nou zijn verlossing brengt in de wereld en dat wereldwijd ook laat verkondigen. Kijk, gemeente, dan, als dat waar is, de kracht van dat evangelie, dat blaast zoveel ongeloof omver. Bijvoorbeeld de gedachte dat de Bijbel een menselijk boek is. En dat het christendom ja, iets is wat voortkomt uit menselijk denken. Want gemeente, hoe is het te verklaren dat 500 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus er een profeet is die het zo precies profeteert over wat er met Jezus zal gebeuren en hoe het zal gaan. En dan kunt u de evangelie, de leidersevangelie erop nalezen, dan ga je het allemaal zien. Het zwijgen van Jezus. Dan ga je het zien. Gestalte of glorie had hij niet zoals je het hier leest. Als we hem aanzagen was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Nee, inderdaad, moet je hem daar zien staan, die spotkoning bij Pilatus. Geen glorieuze koning, wie wil met zijn plaats nu ruilen? Op zijn plaats gaan staan. Het is een koning met een doornenkroon. Wie wil zo'n koning? En je leest, hij was veracht en we hebben hem niet geacht. En je ziet hoe Jezus bespuugd wordt en bespot. En je leest, door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En je ziet die Romeinse soldaten hun geesel de lucht in heffen. En hij komt op zijn rug neer. Striemen. Weet je, was Jesaja erbij? Het lijkt wel dat hij erbij was. Zo'n 500 jaar en misschien nog wel meer. Mogelijk is de profetie nog veel ouder. 300 jaar ouder nog. Hoe is het mogelijk, gemeente, dat Jesaja dat allemaal zo precies heeft gezien en voorzegd? Je moet wel een ontzettende complotdenker van ongeloof zijn. Wil je dan nog kunnen beweren ja, dat het allemaal natuurlijk menselijk is? Hier moet toch Gods hand achter zitten, zijn plan, zijn leiding. En als dat dan waar is, gemeente, dan blaast dit evangelie ook nog ander ongeloof bij je weg. En twijfel, want dan bestaat God en dan betekent dat wat we binnenkort gaan vieren. Goede Vrijdag, Jezus sterven aan het kruis en Pasen zijn opstanding. Dat dan ook alle aanneming waardig is en betrouwbaar is. Dus een gevaarlijk hoofdstuk, gemeente, mocht u willen vasthouden aan uw ongeloof. En mocht je voor jezelf vraagtekens willen zetten en blijven zetten bij het evangelie en je er niet aan overgeven. U hoort vanmorgen een gevaarlijke boodschap. Maar ik hoop dat u hem ter harte neemt. Want het is een boodschap die je vrede brengt. We krijgen in Jesaja 53 een zogenaamde houtkoolschets van de lijdende en stervende Jezus. Zoals een schilder met houtskool iets wil vastleggen om het dan later tot een schilderij uit te werken. Gemeente, zo ziet Jesaja en zo tekent hij in dit hoofdstuk ons al de Heer Jezus in zijn lijden en sterven. En wat ziet hij dan? Hij ziet iemand, een persoon, het is de knecht, de dienaar van de Heer. Hij staat dus in dienst van God. En die dienaar, zo ziet Jesaja, die brengt verlossing. Nou is dat woordje verlossing voor de Israëlieten heel actueel in de dagen van Jesaja. Want deze profetie is bedoeld voor de tijd van de ballingschap. De ballingschap die was gekomen als straf op hun zonde. Die zonde die erin had bestaan dat ze heel veel dingen hadden gedaan die tegen Gods wet ingingen. Ze hadden Gods wet niet gehoorzaamd. En een heleboel andere dingen hadden ze nagelaten, die God juist wel had bevolen. Maar gemeente, zonde gaat nog dieper dan dat. Het is niet alleen wat je verkeerd doet, of wat je had moeten doen en niet hebt gedaan, je schuld. Nee, gemeente, zonde gaat er ook over dat je van God afgesneden bent. Los van hem bent. Het contact verbroken, het verbond verbroken. Het verbond dat God had opgericht met Israël, zijn volk. Maar wat hadden zij gedaan? Eeuwenlang hadden ze het laten zien in hun handel en hun wandel. Ze hoefden hem niet. Ze waren los van hem. Ze leefden langs hem heen. Ze hadden hun eigen goden gemaakt. Maar de zonde, dat betekent dat je hart niet is afgestemd op God en zijn dienst. We zijn hem kwijt. En het betekent ook dat zelfs wanneer je hem hebt leren kennen, zelfs wanneer je hem ziet in geloof, dat je hart nog altijd onwillig is en blijft. Vergelijkt u het met een radio. Er is één zender waar je op moet afstemmen. En dat doe je dan ook. En dan zit je in de kerk onder Gods woord. En dan zoek je thuis je binnenkamer op om even bij God te zijn. En nou zou je in alles van heel je leven op die zender afgestemd moeten zijn. Ook alles wat je doet en zegt en zwijgt. En ga zo maar door. Maar wat is de praktijk, gemeente? Er is iets fundamenteel kapot met die radio. Want wat doet die radio? Die springt zomaar, zonder dat je eraan zit, zomaar op een andere zender. Als je zo'n radio in je auto hebt, dan ga je hem vervangen. Want dat wil je niet. Nou, gemeente, zo is het met ons hart. Het is niet in contact met God. Het is van binnen kapot. Het kan er soms even zijn, maar het springt zo weer op een andere zender. En dan ga je weer een andere weg. Gemeente, dat is wat zichtbaar wordt in de ballingschap van Israël. Die had zijn wet gegeven, zijn bepalingen, zijn instellingen van de offerdienst en de tempeldienst. En op allerlei manieren had de Heere God het zo tegen het volk Israël gezegd. Ik ben jullie God en jullie mogen mij dienen. Van harte, doe het. Ik zal jullie zegenen. Leef met mij, dan zul je leven. Maar Israël had de Heere verlaten. En de ballingschap was gekomen. En dan zitten ze daar in Babel. En dan is er die profeet. Jesaja. En gemeente, in wat aan Jesaja 53 vooraf gaat, heeft hij het gehad over de arm van de Heere. Die uitdrukking komt daarin steeds terug. Die Israël zal gaan verlossen. Er zal verlossing komen. Ze zullen vanuit Babel weer terug mogen keren naar Jeruzalem. Daar denken ze natuurlijk aan. En hoofdstuk 54 en 55, dat volgt op Jesaja 53, dat gaat ook over die verlossing. En daar wordt die aangeboden. Zing vrolijk, begin van hoofdstuk 54. Er komt verlossing, jullie keren terug. Begin van hoofdstuk 55. O alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs. Wijn en melk, overvloed bij de Heere God. Verlossing. Maar gemeente, helpt dat nou? Als ze dan dit tegen je zeggen. Je zit daar in Babel, stel het u even voor. Je zit diep in de zorg. Misschien ben je ziek geworden. Leek aanvankelijk iets kleins, maar het heeft gemaakt dat je werk kwijt bent. Je kunt een hoop niet meer. Misschien ben je er wel depressief van geworden. Voor je gevoel alles kwijt, niks meer zoals het was. En dan komt er een dominee, een ouderling op bezoek. En die zegt tegen je, hou moed, zing vrolijk. Komt allemaal goed? Komt goed, waarom zou dat? Hoe weet een dominee dat? Is dat goedkope troost? Hoe zou het goed moeten komen? Want je kunt je voorstellen dat de Israëlieten het zo ook hebben gehoord. Alles wat Jesaja in die omringende hoofdstukken aan heil en verlossing verkondigt. Er komt verlossing, ja, maar hoe? Hoe kan je hart er ook op afgestemd raken? Dat je er niet aan twijfelt, maar er werkelijk je hoop op gaat stellen. Nou, dat ziet Jesaja nou in hoofdstuk 53. Er komt een persoon, iemand, de dienaar van God. Nee, niet een glorieuze koning, voor wie alle koningen van de aarde meteen buigen, omdat ze zien, hij is onze meerdere. Nee, een lijdende knecht. Gestalte of glorie had hij niet. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. En zo gaat het door. Voor velen van ons zijn dat bekende woorden, denk ik. En die knecht lijdt en hij sterft ook. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is afgesneden uit het land van de levenden. En dan onze tekst. Want gemeente, wat zit er nou allemaal achter? Waarom komt nou langs die weg verlossing? Waarom moet Jezus sterven? Nou, allereerst hierom. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Gemeente, achter het sterven van de Messias ziet Jesaja Gods hand. De hand van de Heer, de verbondsgod. Die God dus, die contact zoekt met zijn volk, met zijn schepping. Hij zoekt contact met je hart, zodat je op hem afgestemd zult zijn. Het is die God die, om dat te bereiken, zijn knecht, zijn dienaar die hem wel volkomen dient, verbrijzelt. Staat een woord waaruit blijkt dat er niks van overblijft. Maar dat gebeurt bewust. Dat is Gods weg, dat is zijn voorzienigheid, zijn plan. Zo wil hij het. Zo verlost hij. Hij die geen onrecht gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is geweest. Hij lijdt en sterft. Waarom? Meent, als je zo voor God leeft, je geen onrecht doet en dat er geen bedrog in je mond is, dat je volkomen eerlijk bent, dan hoef je toch niet te sterven. De dood is de straf op de zonde. Maar als je zo leeft, heb je toch geen straf verdiend. Dan ben je toch onschuldig? Ja, dat klopt. Jezus was ook onschuldig. Als een lam. Maar nou heeft het de Heere behaagd, staat hier, om hem te verbrijzelen. Waarom nou, vers 5? Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Weet je, dit was nou het verlangen van de Vader. Dat Jezus, zijn knecht, en we zeggen het Nieuw Testament is zijn zoon, zou lijden en sterven. Niet omdat zijn hart steeds op een andere zender springt. Nee, hij heeft God gediend. Volkomen. Maar omdat ons hart dat doet. Omdat wij God kwijt zijn. Het was het verlangen van de Vader. Dat hij uw en mijn straf zou dragen. De straf die ons de vrede aanbrengt. Die het voor u en mij vrede maakt. Die was op hem. Jezus heeft de prijs die wij verschuldigd waren betaald. Plaatsvervangend. Maar dan kun je erbij. Als je daar nou eens bij stilstaat vanmorgen. Als je je gedachten nou eens laat verblijven daar op Golgotha, waar dat gebeurd is. Aan de voet van het kruis. En je ziet hoe Jezus de Heiland daar lijdt en sterft voor mij. Het was het behagen van de Vader, zijn hemelse Vader, dat dat zou gebeuren. En dan hoor ik een kritische jongere vragen, is dat niet eigenlijk wreed? Ben je dan geen vrede God? Een God die bloed wil zien. Als iemand bloed wil zien, dan wil die zich wreken. Hè? Zo praten wij daar ook over. Is de Heere God zo? Ja, zijn dat oprechte vragen? Of is het misschien ook een manier waarop velen zich van de boodschap van het kruis afmaken en zich daaraan ergeren en daarmee ook het evangelie op afstand houden? Want gemeente, God is geen bloeddorstig God. Dat is nou juist de boodschap van dit gedeelte. Hij heeft juist gedachten van vrede over zondaren. Hij wil hun bloed niet zien. Hij is er juist op uit om hen te behouden. En daarom wordt zijn knecht verbrijzeld. En die knecht die spart op niet tegen. Dan is het niet zo dat hij tegen wil en dank moet bloeden. Nee, hij is er juist helemaal mee eens. Want dat is het tweede, het offer van de zoon. Vervolg op vers 10. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Ziet u dat hier het onderwerp verandert? Niet meer de vader, maar de zoon doet hier iets. Hij stelt zijn ziel tot een schuldoffer. Dat doet hij bewust. Hij stelt zijn ziel. Die knecht is het er dus mee eens. Jezus is het er mee eens. Ja, gemeente, dat moet ook wel, want hij is de zoon van God. En de wil van de vader, dat is ook de wil van de zoon. Jezus, die heeft het gezegd in Johannes 6. Wat nou zijn zending was. Ik ben uit de hemel neergedaald. Niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dan zegt hij erachteraan, en dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij me gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar doe opstaan op de laatste dag. Gemeente, het is de wil van de vader dat zijn zoon verbrijzeld wordt. En het is vervolgens de wil van de zoon om vrijwillig zijn ziel tot een schuldoffer te stellen. Je hebt in de Bijbel verschillende soorten offers. En het schuldoffer is er daar één van. Een schuldoffer dat werd gebracht in de tempel wanneer er sprake was van schuld. Stel je had iets verzuimd. Of je had iets van een ander, misschien wel per ongeluk, kapot gemaakt. Dan had je schuld. En dat kon je alleen maar goed maken door middel van genoegdoening. Je moest het bedrag van die schuld dan afbetalen. Maar tegenover de Heere God hadden de Israëlieten ook schuld. En daarvoor moesten ze een ram offeren. Nou gemeente, zo stelt de verlosser zichzelf tot schuldoffer. Het volk Israël draagt schuld. Daarom was de ballingschap gekomen. Wij dragen schuld. We zijn het de Heere schuldig, gemeente, om voor hem te leven. Om hem te kennen in je leven en om je leven in zijn dienst te besteden. Maar wij kunnen die schuld niet voldoen. Maar nu doet hij dat. Jezus stelt zichzelf tot een schuldoffer. En dan dus niet maar een stukje van hem. Bijvoorbeeld dat iemand veroordeeld zou worden voor 2 jaar gevangenisstraf en dat dan de schuld vereffend is. Nee, hij betaalt met zijn leven. De doodstraf. Hij stelt zijn ziel tot schuldoffer. Alles wat en wie die is. Alleen dat is genoeg. Want gemeente, evenveel zijn wij verschuldigd tegenover de Heere God. We zijn hem ook onze ziel verschuldigd. Je ziel, dat die van hem is. Maar omdat ons hart niet op hem is afgestemd, staan we schuldig tegenover hem. Maar het komt goed. Nou, dat is makkelijk, dominee. Ja, dan moet u Jesaja 53 lezen. Er zal verlossing komen. Want Jezus stelt zijn eigen ziel tot een schuldoffer. Denkt u aan die grijze priester van daarnet. Die ruilde met die doodsbange jongen naast hem. Het kostte die man zijn leven. Alles wat hij had. En daardoor behield die jongen zijn leven. Alles wat hij had. Nou zou je van die jongen misschien nog kunnen zeggen, in dat voorbeeld, hij was opgepakt omdat hij geloofde in Christus, christen was. Ja, zo iemand heeft eigenlijk geen straf verdiend. Maar dat kunnen wij niet zeggen, gemeente. Wij verdienen datgene wat Jezus heeft gedragen, wat op hem is gaan rusten toen hij stierf aan het kruis op Golgotha. Daar had u, daar had ik moeten hangen. Het zou rechtvaardig zijn geweest als God ons had verbrijzeld. En dat er niets van je zou overblijven. Dat je een eeuwige dood zou sterven. Maar dat is niet zijn behagen. Het was zijn behagen dat zijn zoon zou worden verbrijzeld. Opdat hij zo u en mij rechtvaardig zou maken. Vrij van schuld. Omdat het door hem is ingelost. Zijn ziel in ruil voor die van jou. Gemeente, zo wordt Jezus beschikbaar om voor u een schuldoffer te zijn. Want dan kom ik tenslotte bij het derde. Het werk van de Heilige Geest. Dat woordje behagen uit het begin van vers 10, dat komt aan het eind van vers 10 nog een keer terug. Als Jezus zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen, daar hebt u het, van de Heere, zal door zijn hand voorspoedig zijn. Met Gods verlangen gaat dus verder dan dat zijn knecht verbrijzeld wordt. Dat heeft een hoger doel dat dat gebeurt. Het is het verlangen van de Vader dat er nageslacht van die knecht zal zijn. Nageslacht, dat zijn dus kinderen. Dat zijn zonen en dochters. Jezus, die leidende, volkomen dienaar van God, die zal nageslacht zien. En hun dagen zullen verlengd worden. Ze zullen eeuwig leven. Het zal door de hand van Jezus gebeuren. Gemeente, Jezus zal dat verlangen van de Vader vervullen. Door het werk dat hij doet. Door zijn hand zal Gods plan worden uitgevoerd. En dat plan, dat verlangen is eigenlijk dit. Dat hij zonen en dochters zal hebben. Navolgers van die knecht. Mensen die net als hij God gaan dienen. Met een hart dat daarop is afgestemd. Die met hem in contact staan. Verbonden. En dat ook altijd zullen blijven. Gemeente, waarom moest Jezus lijden en sterven? Stel het u zich zomaar voor dat het is alsof de Heer Jezus daarom in de prediking, kom ik zo nog even op, maar naar je toe komt en dat hij nou zijn gebroken lichaam in je handen legt en zegt, hier, dat is voor jou. En ga jij nou maar naar God toe, naar de Vader, en hier heb je een schuldoffer. En als het offer gebracht is, dan is het goed. Gemeente, als je dat nou doet, je krijgt het in je handen gelegd. Het wordt je verkondigd, gepreekt. Ga je er dan mee naar de Vader toe? Kijk, dat is nageslacht van Christus. Dan ben je een kind van God. Een kind van hem. Als je dat offer van de Heer Jezus hoort, het in geloof ontvangt en ermee naar de Vader toe gaat. En zegt, bid, Heere, ik heb het niet, maar hij heeft het wel. Ik offer uw eigen zoon aan u terug. Hij heeft voor mijn schuld betaald. Zie mij aan in hem. Dat is nou het wonder van Gods genade, gemeente. God geeft zelf het offer. Jezus biedt zich aan je aan. Neem mij maar. En dan mag je voor altijd bij hem horen. En van hem zijn. En eeuwig leven. Het is het welbehagen van de Vader dat je dat zult doen. Zijn arm die verlost, dat is de hand van Jezus die zijn ziel als schuldoffer aan je geeft. En de geest van Christus, de Heilige Geest, die maakt dat je dat gaat doen. Zo verzamelt de Heere zich uit alle tijden en plaatsen, alle hoeken van de aarde, zichzelf een volk, zonen en dochters, dat zalig wordt. Joden en heidenen. En aan het einde van hoofdstuk 52 staat het ook met zoveel woorden. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Gemeente, staat u sprakeloos? We zijn op weg naar Goede Vrijdag, naar Golgotha. Sprakeloos bij het kruis. Omdat hij daar hangt. Als uw, mijn schuldoffer. Dat hij betaalt wat wij schuldig zijn. Weet je, dan kun je zingen van genade. En dan mag je leven tot zijn eer. Gelooft u het? En daar komt het dan op aan. Want zo begint Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is die arm van de Heere, en zeg maar even die hand van Jezus, geopenbaard? Dat hij zo verlost. Geloof je het? Zie je het? Geen triomferende koning, maar een lijdende knecht, een stervende koning allereerst. Ja, en langs die weg ook glorie en heerlijkheid. Langs die weg verlost en redt hij. Niet maar uit de ballingschap alleen, ja, dat heeft hij ook gedaan. Er is een overblijfsel, een rest van het volk teruggekeerd naar Sion. Dat is allemaal waar. Een stad en tempel werden weer opgebouwd. Maar geweten, het is alles gebeurd opdat Gods welbehagen voortgang zou vinden. Opdat daar zijn Zoon Jezus Christus geboren zou worden en zou lijden en sterven en opstaan. En dat er dan behoud is voor je ziel, voor eeuwig. Geloof je het? Wat weerhoud je ervan? Is het de twijfel aan het gezag van Gods woord? Klopt het wel? Let er dan eens op hoe precies Jesaja zijn houtskoolschets maakt. Leg de evangelie er maar eens naast. Gods woord is betrouwbaar. Wat weerhoud je er nog van? Is het die twijfel? Is het ook wel voor mij? Maar staat het hier dan niet ronduit? Wie heeft deze prediking geloofd? Meer is niet nodig. Een gelovig horen en ontvangen en gehoorzamen. Gaat het zo gemakkelijk? Ja. Geloof is alleen maar je verwonderen in dankbaarheid. En dat je zo je hart afstemt en ook steeds opnieuw afstemt op hem. Wat weerhoudt u er nog van? Om dan je hart en ziel aan hem te geven. Om erbij gerekend te worden, jongeren. Als zoon. Als dochter. Door de prediking van het evangelie wil de Heilige Geest je daartoe brengen. En daarom doet hij vanmorgen een appel op je hart. Hij wil je onder de indruk brengen van Gods liefde en genade. Gemeente, u mag u in de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, gekend en geliefd weten. Is het niet heerlijk wanneer er iemand is die je helemaal kent en die dan nog steeds helemaal van je houdt? Zo heeft God u lief. Wijs dat dan niet af in ongeloof, maar laat je hart eronder verbreken en wijd hem je leven. Laat je dan verzoenen met hem en leef. Leef met hem en voor eeuwig en prijs zijn naam en goedheid voor zijn troon en hier beneden. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, we danken u voor uw goedheid en dat u onze geest ontelbare gunst bewijzen hebt willen bewijzen. Heren, dat hebben we vanmorgen gemerkt. Dat heeft u gedaan toen u, Heer Jezus Christus, vrijwillig uzelf tot een schuldoffer hebt gesteld. En bent gestorven aan het kruis op Golgotha. We hebben het gemerkt, Heren, in het feit dat u die profetische prediking die in uw woord ligt ook vanmorgen aan ons hebt doorgegeven. En het mocht klinken. En wie gelooft het? Zo stelt u de vraag. Want Heren, we zien hier uw arm die verlossing brengt. En we zien hier uw hand, Heer Jezus, die ons alles aanreikt wat maar nodig is om zalig te worden. Heren, bewaar ons ervoor dat we dat alles als niets zouden achten en dat we onze eigen levensweg vervolgen en dat het allemaal van ons is. Nee, Heren, vernieuw ons. Doe ons opnieuw geboren worden, opdat wij van u zullen zijn. En ons leven in uw dienst mag staan en zo ons leven ook werkelijk betekenis mag krijgen. Ook in de dagelijkse dingen van ons bestaan. Dat we in dat alles ten diepste niet onszelf bedoelen, maar dat het ons mag gaan om u en om onze naasten. Heren, dat we daarin uw wegen mogen zoeken. Geef ons dat ook aan ons allen. Heren, ook als we die liefde en genade van u kennen. Misschien dat we het al wel vele jaren mogen kennen. En al vele jaren ons mogen verwonderen over uw gunst bewijzen. Heren, maak dat dan telkens opnieuw ook weer nieuw en fris. Opdat wij uw naam de eer zullen bewijzen die u toekomt. En waard bent te ontvangen. Ga met ons mee als we straks hier vandaan gaan. Geef nog een goede ontmoeting na deze dienst. Wilt u ons ook nabij zijn? Zegen ons op deze zondag. Geef dat we de zondag ook mogen ontvangen als een kostbaar geschenk. Waarin we mogen rusten. En ook de rust mogen ervaren en vinden van het eeuwige leven dat in u is, Heer Jezus. Hoor zo naar ons gebed, in de naam van Christus alleen. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 33, daarvan het 10e vers, en u krijgt vooraf gelegenheid om uw gave te offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.